Goedemorgen allemaal. Morgen. Fijn om hier weer te zijn. Tevens ook heel bijzonder, want het is volgens mij mijn eerste samenkomst waar er gewoon weer mensen zitten. Ja, dat is echt, het is gewoon een beetje onwennig. Even een momentje om dit op te nemen. Genieten, joh. Ja. Dat is lang geleden. Ik heb vanuit mijn kantoortje gewoon via Zoom voor een kerk, via een scherm, weet ik veel. Ik ben in Zoom-meetings gekomen of Teams, gestreamd. Dan zit je gewoon voor een band en wat technici. En nu zit je gewoon voor de mensen. Wat leuk, joh. Hoe is het voor jullie? Fijn? Ja, hè? Ja, joh. Het is echt... Man. En gewoon zingen. Hoog nummer, hè?
Ja.
Ging lekker de licht in die laatste. En jij haalt het gewoon. Ja. Ja, ik switchte naar laag. Het huis met uw glorie. Nee, dat gaat beter. Nee, dat was mooi. En het thema van vanochtend... Ik heb al eens een keer eerder hierover gesproken... En dat met de hulp van Lisette, je schoondochter. Dus het thema is gaanbidding. En dat is eigenlijk aanbidding en tussen haakjes en G ervoor. Ik heb helemaal geen PowerPoint ingeleverd, dus ik zal heel duidelijk moeten spreken. Maar gaanbidding. En we waren in aanbidding. En dat is heel mooi. En tegelijkertijd voelt het een beetje dubbel. En ik neem jullie gewoon mee in iets waar ik zelf mee bezig ben. Ik ben voorganger in Boei 90, een pioniersgemeente in het Wateringse Veld. En nou, ook net als de rest van Nederland, tenminste op Urk en nog... Nee, dat mag ik, dat zijn grapjes, dat mag ik niet... Op de meeste kerken zijn wij helemaal... hebben de boel platgelegd, hebben wij... De kerk in groepen ingedeeld, in kringen, want dat hadden we nog niet zo heel sterk. En dat ging op zich wel goed. Ook een hoop mensen die dat helemaal niet wilden. Dus dat viel op. Op een gegeven moment, zo'n coronacrisis, dat legt dingen bloot. Hè? Ik weet niet of dat hier zo is gebeurd. Ik ga dingen vertellen, ik ga dingen delen. En misschien zeggen jullie na afloop, leuke kerel, maar hier hebben we echt helemaal geen fluit aan. Nou ja. Was dat toch even gezellig of zo. Maar kijk wat je mee kan nemen. Maar wat mij opviel was, heel veel mensen willen niet bij een kring. En heel veel mensen die willen gewoon dit. Gewoon zondag zitten. En met elkaar aanbidden. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar er zitten wel een paar valkuilen aan, denk ik. En daar gaan we het ook over hebben. Maar wat we bij Boei 90 merkten, is dat we verloren mensen. Die zagen we gewoon niet meer. Die waren niet bij kringen. Zagen we niet bij onze Zoom-meetings. Ze waren weg. En ik kwam in andere kerken waar je dan gestreamd werd. En dan vraag je van hoe gaat het? En wat merken jullie? We streamen, we regelen wat. Het gros gaat toch naar Mozaïek kijken. Want ja, daar gebeurt het gewoon heel goed. En wij kunnen dat niet zo goed. Of mensen gewoon volledig buiten beeld. Sluiten nergens aan, horen we niks van. Geen idee hoe dat straks na de coronacrisis terugkomt. Dus er is wel een uitdaging. Er gebeurt van alles en we zien nog niet zo heel veel. Maar een van de dingen is, en dan ga je spreken, we willen gewoon de diensten terug. Zo, dat is het. En we willen gewoon weer bij elkaar komen en aanbidden. Met elkaar zingen. Dus, conclusie, zonder de zondagochtend wordt er niet aanbeden. Dat kan blijkbaar niet, of is moeilijk, of mensen kunnen het niet. En dan ga je verder denken, oké, wacht even, dat is bijzonder. Dan gaat ergens iets mis. En daar gaan we een beetje op inzoomen. En dat doen we aan de hand van een gedeelte uit Handelingen. Handelingen 16. Dit is het gedeelte waar ik mijn bril op had moeten doen. Oh man. Ik ga even kijken hoe ver ik kom. Anders moet ik alsnog een bril pakken. Maar daar komt hij. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: doe uzelf niets aan. We zijn immers nog allemaal hier. En de bewaarder vroeg hem een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. En hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Tot zover een bekende geschiedenis waarin we Paulus en Silas op een bijzondere plek zien. Gevangen genomen. Ik weet niet of je de voorgeschiedenis kent. Het is leuk om dat thuis even te lezen. Maar Paulus en Silas, door de Heilige Geest waren ze ergens naartoe gestuurd. Ze komen daar, vertellen het evangelie. Er gebeurt van alles. Zij handelen op zo'n wijze dat iedereen boos wordt. En dan worden ze flink aangepakt. En dat flink aanpakken, dat bestaat uit stokslagen. De kleren waren van het lijf gescheurd. Dit kunt u allemaal lezen. Dus ze zaten in de gevangenis, totaal aan gort geslagen, zonder kleren. Dat was een beetje de setting. Nou, klinkt toch niet heel aangenaam. Maar wat doen ze? Ze gaan aanbidden. Het eerste preekpunt, of het eerste wat je mee mag nemen, is een leven als offer van aanbidding. En ik weet niet of je een beetje de brieven kent. Op een gegeven moment zegt Paulus in de Romeinenbrief, in het eerste vers: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u allen om uzelf als een levend, heilig, welgevallig offer te geven aan God. Want dat is de ware eredienst voor u. Dat is hoe aanbidding eruit ziet. Dat is uw gehele leven. Dat is het. Dat is aanbidding. En met Paulus komt dat echt er zo ongelooflijk krachtig uit. Als je de Filippenzenbrief leest, dan heeft hij het erover dat hij alles heeft weggeknikkerd. Weet je, zoals zijn carrière en alles waar hij een beetje trots op was. Waarom? Ik wil Jezus winnen. En hij zegt ergens anders, in dezelfde brief zegt hij van: het leven is Christus en te sterven, ja, dat is winst. Maar in dit leven, het gaat om Jezus. Jezus voor, Jezus na, alles is Jezus. Dat het in teken mag staan van hem, dat iedere... alles wat ik doe, mijn keuzes, mijn woorden, dat ik iets mag laten zien van wie Jezus is. En dat het koninkrijk van God, waar Jezus het over had, met de komst van Jezus kwam het koninkrijk van God. Dat ik dat verkondig, dat ik dat laat zien. Dat ik dat uitadem uit elke porie van mijn leven komt de vrucht van de geest, de gave van de geest. Het is als een offer voor de Almachtige. Dat is wat Paulus doet. En dan wordt dat hele zendingsopdracht, die komt er naar voren. Weet je, maak alle volken tot mijn leerlingen. Paulus gaat op weg en komt ook hier terecht. Op een plaats waar hij dan het evangelie brengt. Vol van de geest. En er valt mij iets op. Hij volgt de Heilige Geest. Hij doet wat er gevraagd wordt. En dan komt hij in een setting, wat ik net vertelde, in elkaar geslagen, kleren uitgescheurd, naakt, of weet ik veel, misschien nog een lendendoekje, weet ik het wat ze droegen. In de binnenste kerker, vastgeketend in een blok. En dan beginnen ze te aanbidden. Dus midden in de nacht komen er lofliederen uit de mond van Paulus. Ik zal u eerlijk bekennen, bij mij had het er waarschijnlijk anders uitgezien. Meerdere keren, ook bij boei, dan ga je net in een bediening staan. Je wordt voorganger. Precies datgene waarvan je altijd hebt gezegd, dat wil ik niet worden. Verschrikkelijk beroep, dacht ik altijd. Ik ga nu niet zeggen, dat vind ik nog steeds. Maar het is een heel ingewikkeld iets. Daar kies je niet vrijwillig voor. Dat moet echt een bediening zijn, dat geloof ik echt. En hoe vaak ik niet heb gedacht, ja vader, ik heb u gevolgd. Het komt niet van mij vandaan. U liet me het zien dat ik dit mocht gaan doen. Ik heb u gevolgd. Geprobeerd ook te toetsen met mensen, gebeden, geluisterd naar de Heilige Geest. En nou ben ik daar en wat een tranendal af en toe. Ik zeg gewoon hoe het is. In de coronacrisis mensen weg. Voor de coronacrisis al mensen weg. Die niet tevreden, dat niet goed, dat niet goed. En ik, denkt u dat er een loflied over mijn lippen komt? Nou, ik ben meer van de klaagzang, kan ik u vertellen. En dan niet echt de Bijbelse versie, maar echt de Robin is heel zielig versie. Die arme Robin. Ik doe toch zo mijn best. Ik verlies God binnen no time uit het oog en ik zie op de problemen. Paulus en Silas, te midden daar. Ik had die ketenen gezien, ik had die wonden gezien, ik had de pijn gevoeld. Ik had dit, ik had dat. Ik had, Heer, wat is dit nou? En als dit het is, Jos, dan gaat het niet meer. Dan hoeft het voor mij niet. En waar bent u nou? U zet me toch hier naartoe. Maar er klinkt een loflied en er klinkt aanbidding. Dat is wat er gebeurt. Paulus zijn leven. Ik heb voorspoed gekend, zegt hij. Ik heb armoede gekend. Mooie dingen, slechte dingen. Alles staat bij mij in teken tot de verheerlijking van de Almachtige. Van God. Mijn leven is aanbidding. En dat heeft niets te maken dat ik zo goed ben. Dat heeft te maken dat ik dicht bij de Vader leef. Vanuit de Geest. En dat maakt aanbidding aanbidding. Gaanbidding in dit geval. En de tweede is dan de plaats van aanbidding. Dat heb ik u net verteld. Waar die zit. Waar die uithangt. Hij had heel anders kunnen reageren. Zoals ik dat hoogstwaarschijnlijk had gedaan. Maar dat Paulus, als het ware al vanaf dag 1, ik weet niet of het verhaal Handelingen, dan komt hij tot geloof en dan nou, komt hij tot inkeer. Dan wordt hij eerst blind gemaakt, Damascus, nou, krijgt hij zijn zicht weer terug. En dan gaat hij gelijk, staat er, evangeliseren in de synagoge. Hij begint gelijk te vertellen van Jezus. Vanaf dag 1, alles staat in het teken van Jezus. En de plaats doet er eigenlijk niet toe. Die doet er niet toe. En dit vind ik een hele bijzondere en een hele belangrijke. Want als ik dat ga koppelen naar ons toe en wat ik zag gebeuren bij, nou, misschien niet hier, maar bij Boei en andere kerken, ik spreek met andere voorgangers ook, is dat de plaats van aanbidding, we hebben mensen dus blijkbaar getraind, een soort van geconditioneerd dat aanbidding plaatsvindt in de kerk. Vaak op zondagochtend. Vaak tussen 10 en 11:30. Ik weet dat Willem Ouweneel, die zei dat altijd heel beetje plagend. Hij zegt, wat ik altijd zo grappig vind, vooral bij die evangelicalen. Dan hebben ze een aanbiddingsblok. Blijkbaar gebeurt daar de aanbidding. Dat hebben ze afgebakend. Dat is natuurlijk gekscherend. Maar ergens zit daar iets. We hebben mensen getraind om te aanbidden op de zondagochtend. Dus zodra die, en dat was dus een beetje het coronageval. Zodra die duisternis komt en we komen eigenlijk in een soort isolatie. Eigenlijk wat je bij Paulus en Silas ziet. Dan zie je niet dat zij kunnen aanbidden. Dat ze niet doorgaan. Dat dat niet gefundeerd is op externe factoren. Maar door de Geest en een leven wat bol staat van Jezus. Nee, dan weten we eigenlijk helemaal niet hoe we dit moeten aanpakken. We hebben eigenlijk helemaal geen idee wat we nu moeten doen. Ik mis de aanbidding. Hoe vaak heb ik het niet gehoord? Echt heel vaak. En ik snap dat ik heb ook de aanbidding met elkaar gemist, natuurlijk. En die zondag is van fundamenteel belang. En die is met elkaar aanbidden. En God komt er toe, alle eer en alle glorie met elkaar. Maar er is wel meer dan alleen die zondag. Mensen volledig gestript van hun aanbidding en eer en hun leven naar God toe. Omdat de zondag wegviel. Ik vond dat zorgelijk. En dat meen ik oprecht. Het heeft ons in ieder geval doen besluiten dat we anders kerk gaan zijn. Want hoe kunnen we mensen dan wel meenemen in dat verhaal? Hoe kunnen we dan mensen, als het ware, toerusten, dat mocht dit nog langer duren of nog een keer, dat we bestand zijn. Dat we een weet hebben van een leven dicht bij Jezus. Dat we vurig worden en dat er iets gebeurt zoals bij Paulus en Silas. Dat te midden van het duister, te midden van die afzondering, te midden van pijn en verdriet en dat er een loflied klinkt, wat een ieder daar versteld doet staan. Niet meer gebonden aan een plaats of aan een tijd. Een ander gedeelte, of een ander punt, is aanbidding, is bekeerlingen als aanbidding naar God toe. Wat gebeurt daar te midden van die gevangenis? Als Paulus en Silas beginnen te zingen, dan gebeurt er een wonder. Het begint te schudden, er gebeurt van alles. En de gevangenen kijken eerst naar ze. Ze vallen op. Zitten er twee van die gasten, die zitten vast. Van alles aan de hand. En wat ze laten zien, dat past gewoon niet bij de realiteit. Of die gasten die sporen niet, die zijn het echt volledig kwijt. Of ze hebben iets heel anders aan de hand. Er is iets met ze. Hoe kunnen ze zingen in deze situatie? Hoe dan? Hoe werkt dat dan? En het is juist op dat moment dat het koninkrijk van God doorbreekt in het duisternis. Juist wanneer het aanbiddingslied niet klinkt misschien waar ze het normaal zouden doen, maar juist op een plek waar je het niet zou verwachten, midden in het duister, daar moet het duister wijken. Aanbidding voor de Allerhoogste. De mensen kijken en er gebeurt wat. Een aardschok. De gevangenis. Die trilt op haar grondvesten. De deuren springen open. En alle boeien schoten los. En de gevangenbewaarder die schrikt zich dood. En eigenlijk wil die dood. Er staat dat hij zelfmoord wilde plegen. Dus eigenlijk degene die vrij was in het verhaal, die is eigenlijk helemaal niet zo vrij. Opeens zit hij vast. Heeft hij een probleem? Kan hij nergens heen? En wat gebeurt er dan? Rustig, geen paniek, we zijn er nog. We zijn nog hier. Ga nergens heen. En ze ontfermen zich over hem. En deze man die komt uiteindelijk tot geloof. Hij is een huisgezin. En dan denk je, aanbidding die buiten de deur gebeurt, buiten het gebouw. Midden in het echte, in de realiteit van alle dag, te midden van alle moeite en strijd, daar waar mensen vol van Jezus zijn, waar dat leven als een eredienst voor de Allerhoogste is, daar moet duisternis wijken. Daar ben ik van overtuigd. En daar zie je dingen gebeuren. Net als hier. Aanbidding raakt de buitenwacht, daar moet het duister terug, wordt teruggebracht als het ware. En harten worden geraakt, mensen komen tot geloof en er is feest. Ook in de hemel, lees ik ergens anders. Mensen komen tot geloof. En wat raakt mij nou zo als ik hiermee bezig ben? Dan zie ik het voorbeeld van Paulus. Die van A tot Z leeft voor Jezus. Maar niet alleen hij. Je leest het in al zijn brieven door dat hij dat weer doorgeeft. Hij maakt discipelen. Hij probeert mensen volwassen te maken in Christus. Zodat die mensen gaan doen wat hij doet. Hij zegt ergens anders, volg mij na, broeders en zusters. Doe zoals ik doe. En daarmee wijst hij eigenlijk weer naar Jezus. Want zijn leven stond in teken van Jezus. Maar word zoals hij. In je doen en laten. Zelfde gezindheid, zelfde geest. En dan denk ik als voorganger, oké, Robin, wat ben je nou precies aan het doen? Hoe ga jij dan voor? Wat betekent het als er een gemeente is en we hebben een crisis en iedereen zakt af en niemand weet nog wat hij aan het doen is? Ben je tevreden met kerkgangers? Want dat zijn we vaak aan het doen. We hebben kerkgangers, maar we hebben weinig discipelen. Is datgene wat ik doe in de kerk, draagt dat bij dat mensen worden zoals Jezus? En zo niet, wat ben ik dan precies wel aan het doen? En dat is een spannende vraag die nu gaande is. Nu is er iets aan de hand, nu worden we getoetst, nu is er druk. En nu staan de dingen staan een beetje op het spel. En ik merk al een zekere schifting bij ons in de kerk. Wij zijn erg aan het nadenken nu en maken besluiten van we willen kerk zijn op zo'n wijze dat mensen groeien in hun relatie met Jezus. Dus de zondagochtend komt niet meer centraal te staan. Die is nog steeds knijterbelangrijk, maar we hebben en zondagochtend en proberen iets neer te zetten waarin we mensen meenemen achter Jezus aan. Dus dat betekent relaties, dat betekent veel meer samen optrekken, misschien maaltijden, weet ik het. En weten we wat we precies doen? Nee, helemaal niet. Echt geen idee. Maar ergens proef ik, dit is het niet. We hebben discipelen nodig. Mensen die uiteindelijk, net als Paulus gaan doen, Dat als je daarnaar kijkt, denk je, hoe kunnen jullie in deze tijd en deze situatie en wat er gaande is, zo leven? Zo aanbidden? Dat mensen zeggen, of jullie zijn knettergek, of jij hebt iets wat ik niet begrijp. Dan zeg je, ja, dat is Jezus. En ik wil je er graag van vertellen. Maar niet alleen vertellen, ik wil je meenemen. Kom, doe mee, eet mee, leef mee. Laten we delen, laten we lief hebben. Dat is aanbidding. En ergens onderweg zijn we gaan geloven dat dit, en ik wil het niet afdoen, maar ik wil wel even prikkelen. En misschien zijn er mensen dadelijk boos op me of zeggen, joh, je doet niet, dat is niet terecht. Of prima, dan gaan we dat gesprek aan. Maar ergens zijn we het kwijtgeraakt hoe we echt leren. Hoe leerde Jezus zijn discipelen iets? Hoe leerde hij aanbidding? Was dat gewoon een overdracht? Hier heb je het. Nee. Hij vertelde, leefde het voor, liet hen het doen, ging met hen mee, zegende hen. Hele wisselwerking. De kerk als een soort omgeving, een setting waarin we leren. Een oefenruimte van discipelschap, van liefde, van gaanbidding. En dat is wat het verhaal me zo inspirerend is. Soms denken we, ja, maar dat is Paulus. De Paulus. Ja, gast, dat is natuurlijk de grootste zendeling ever. Er is ook gezegd dat Paulus van zichzelf zegt dat hij maar een enorme minkukel was. De grootste zonder. Paulus was een mens zoals u en ik. In wie de geest werkzaam was. Het fundamentele verschil misschien wel, en dat zegt hij ergens anders, dat hij liep als de atleet die wou winnen, zegt hij ergens anders. Als hij het vergelijkt met een wedstrijd, Jezus navolgen. En dat doet hij wel vaker. Maar hij gaf alles, volledig. En hoe vet zou het zijn als we elkaar zo mogen bemoedigen. Hoe loop je die wedstrijd? Hoe is jouw dagelijkse aanbidding? Waar loop je tegenaan dat dat niet lukt? Waar zit die worsteling? Laten we samen bidden. Laten we samen optrekken. Mag ik jou dienen? Mag ik jou verder brengen? Niet omdat ik het beter weet, maar ik ben misschien al wat langer op weg. Maar jij kan mij ook weer helpen. Geen eilandjes, geen solo-projectjes die op zondag bij elkaar komen. Een monoloog horen van zo'n geitenbreier als ik en daarna naar huis gaan. Kijk, hoe mooi het ook klinkt, stel dat ik dit verhaal over discipelschap over u uitstort. En ik zeg, jongens, de mazzel, meestal krijg ik nog een bos bloemen. Ik weet niet of het bos bloemen nog of niet. Nee, nou, mooi is dat, zelfs dat krijg ik niet meer. Nou, en dan ga ik weg en dan gaan jullie naar huis. Nou, was wel een leuke preek. Ja, hij had ook een leuke jasje aan. Nou, eigenlijk vond ik van niet. Hij wordt ook dik, hè. En hij is al zo bruin. Je kan het over van alles hebben. Maar hoe zou dat nou pas echt werken als u met mij, als ik tegen 3 mensen, 4 mensen zeg, joh, laten wij met elkaar optrekken. Een jaar lang. Ik deel mijn leven met jou en jij met mij. We eten samen, we bidden samen, we zegenen elkaar. We delen elkaars noden. Mijn huwelijk is zo, dat vind ik lastig. Ik kinderen opvoeden, daarin Jezus de eer geven. Ik ben verslaafd, ik ben dit, ik ben dat, ik ben zus, ik ben zo. Dat is kerk zijn. Rauw, maar oprecht vanuit het hart. We zijn een volk van God wat samen optrekt. En hoe gaan we dat doen? En misschien gebeurt het hier al op een perfecte wijze. Dat kan. Dat kan ik van u leren. Maar misschien hoor je dingen en denk, hey, ja, daar zit een uitdaging. Zoek met elkaar, bid met elkaar. En als u iets gemerkt heeft, en daarmee wil ik afronden, dat die coronacrisis dingen heeft blootgelegd. En dat was het beetje dubbele waar ik in zat. Waar ik mee begon. Ik zat hier. En ik aanbad. En in mijn hart dacht ik, en dat is voor ons eigen gemeente, ik zou hier niet meer naar terug kunnen. En dat bedoel ik niet verkeerd. Maar ik kan niet meer terug naar hoe het was. Omdat de coronacrisis dingen bij onze gemeente heeft blootgelegd. Waarvan ik proef dat God zegt, hier moeten we wat mee. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij gebruikt een crisis. Hij gebruikt wat dan ook. Niet om ons, weet ik veel wat, maar ook dat we mogen leren. Dat we er sterker uit mogen komen. Niet als een successtory, maar Heer, u heeft iets geraakt. U heeft iets blootgelegd. Een kwetsbaarheid. Misschien gemakzucht. Misschien zijn we inderdaad te veel kerkganger geworden en te weinig discipel. Iemand zei, we zijn van consument naar recensent gegaan. Eerst consumeerden we alleen. En toen werd alles uitgezonden op tv. En toen werden we recensenten. Dan gingen we kijken, nou dit vind ik niks. Andere. Ah, die spreker, die hoef ik niet. Oh, die zingt, hoef ik ook niet. Hoe volgen we Jezus? En dat is een spannende vraag, maar zo'n essentiële vraag. Omdat de wereld, die gevangenis, het nodig heeft dat er volgelingen van Jezus, vol aanbidding, vol van de geest, daar middenin staan. En dat mensen worden geraakt, dat evangelie wordt gebracht en het koninkrijk van God zichtbaar wordt onder ons. Lieve mensen, het is zo nodig, juist in deze verwarde tijd. Ik wil graag een gebed uitspreken. Almachtig God, schepper van hemel en aarde. Geprezen zij uw naam en we danken u dat u ons vasthoudt. En Heere Jezus, u bent het hoofd van uw gemeente. En we danken u voor uw trouw. En we danken u, Heilige Geest, dat u in ons woont. Dat u te midden van de gemeente bent. En we danken u dat we onszelf als het ware voor uw troon mogen werpen. En zeggen, papa. We hebben zo'n raar jaar achter de rug. En mensen zijn ziek geworden. Misschien zijn er mensen overleden. Het heeft zoveel impact gehad. Maar ook in geestelijke zin. Vader, wat wilt u laten zien? Geef ons oog voor wat u aan het doen bent. Geef ons fijngevoeligheid voor uzelf, Heilige Geest. Hoe we hiermee om mogen gaan. Wat probeert u te vertellen? Wat heeft het bij ons hier in de gemeente, in Bezuin of in Boei of waar dan ook. Wat heeft het teweeg gebracht? Maar misschien ook in mijn eigen leven. Hoe was mijn navolging van u, Heer Jezus? Welke kwetsbaarheden werden er blootgelegd? En Heer, geef ons dan ook de moed om niet zomaar weer door te gaan, maar het misschien bespreekbaar te maken. Geef ons de moed, de kracht, de wijsheid om stappen te zetten waarin u ook aanbeden wordt. En zodat die aanbidding ook verder gaat naar buiten toe, want de wereld heeft het nodig. De mensen hebben het nodig dat ze u leren kennen. Heer, ik ervaar het bij ons, bij Boei, dat het pijnlijk is. Dat het moeilijk is. Heer, op alle fronten. Heer, geef dan ook fijngevoeligheid naar onze broers en zussen toe, onderling. En dat uw liefde, dat dat de basis mag zijn. Dat we luisteren naar elkaar. Niet elkaars gelijk omdringen, maar luisteren. Grote God, bouw uw kerk. Heer, want als u het niet doet, dan gebeurt er niks. U bent het. U gaat voor. Wij mogen aansluiten. U bent de bouwmeester. U geeft groei. Maak ons opmerkzaam. Heer, en leer ons te wandelen op uw tempo. In afhankelijkheid. In kracht. In Jezus' naam. Amen.